Ik heb een mooie stapel vragen van u gekregen en ik begin maar gauw met de eerste vraag. Hoe ziet de Heere naar de mens wanneer mensen door het religieuze geloof gekwetst zich van de kerk afgekeerd hebben en door de jaren zonder voeding het geloof niet hebben behouden? Die vraag is natuurlijk gesteld naar aanleiding van de tweedeling die ik maakte en die we vinden in 2 Thessalonicenzen 1. Waar het gaat over de mensen die God niet kennen en de mensen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Ik heb straks al heel kort even aangeduid dat wij dat onderscheid niet altijd goed kunnen maken. Ik hoorde ooit eens iemand zeggen, nou, in Nederland hoort iedereen tot de tweede categorie, want in Nederland is het evangelie voldoende bekend. Maar zo langzamerhand kun je dat zeer afvragen. Bij enquêtes is gebleken dat 70% van de jongeren in dit land niet weet wie Jezus Christus is. Laten wij daarom het oordeel maar aan de Heere God overlaten. Hij kent de harten. En ook als het gaat om zo'n vraag als deze, waar je haast van een derde categorie kan spreken. Mensen die teleurgesteld zijn hier in de kerk, maar mensen kunnen zelfs teleurgesteld zijn in God. Wanneer God dingen in hun leven toelaat, althans zo beleven ze dat, die zij niet gewenst hadden. Soms hoor je mensen ook zeggen, soms mensen waarvan je zou denken dat ze beter zouden weten, hoe kan God dat nou in mijn leven toelaten, terwijl ik hem altijd zo trouw gediend heb. Ik ga 2 keer per zondag naar de kerk enzovoort. Dan lijkt het net alsof die mensen vinden dat ze ergens een soort krediet hebben opgebouwd. Alsof God nu wel verplicht is vanwege hun trouw hen op een bepaalde manier te zegenen. Daar zit een gedachte achter die eigenlijk zeer onevangelisch is. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat zulke mensen dan blijkbaar ook heel slecht het evangelie kennen. Heel veel mensen die teleurgesteld zijn, zijn niet teleurgesteld in het evangelie. Maar ze zijn teleurgesteld in de mensen die hun dat evangelie hebben verkondigd. Of een evangelie hebben verkondigd. Ze zijn teleurgesteld in God, maar niet echt in God, maar in de soort God die hun verkondigd is. En dat moeten wij goed onderscheiden. Laten we nooit over zulke mensen hard oordelen, alsof die nu onder de tweede categorie vallen, degene die de evangelie ongehoorzaam zijn geworden. Want het zou heel goed kunnen zijn dat wat ze ongehoorzaam zijn een heel verkeerd evangelie was, waar ze op afgeknapt zijn. Als mensen de kerk verlaten, kan dat hun eigen schuld zijn, maar in heel veel gevallen is het evengoed of minstens zo hard onze schuld. Gelukkig hoeven wij over dat soort mensen geen oordeel uit te spreken. Er is een andere vraag in verband met diezelfde uitdrukking. En dat is een vraag over hoe het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Dan straft hij hen, God, die God niet erkennen. Dat is wat anders dan die God niet kennen. Straft God werkelijk de weinigen die nooit met het evangelie in aanraking gekomen zijn? Dat is wel een goede vraag, hoewel ik wel een beetje benauwd ben voor de komende jaren dat ik constant moet horen wat de NBV zegt. Laat ik u eens en voor altijd zeggen dat het een mooie Bijbelvertaling is om eens op een frisse manier de Bijbel door te lezen. Maar alsjeblieft, gebruik hem nooit om het enige gezag te spreken over wat er echt in de grondtekst staat. Het is mooi, maar gebruik hem niet om enig punt aan te tonen. Het enige wat ik ook hier als toegeeflijkheid wil zeggen is dat als mensen echt God niet kennen, helemaal nooit van hem gehoord hebben, dat het dan toch weer anders is inderdaad dan wanneer mensen God niet erkennen. Alleen als het zou zijn God niet erkennen, ja, dan kom je toch weer heel dicht bij de tweede categorie. Ze kennen hem wel, maar ze erkennen hem niet. En de vraag is of dat nou inderdaad in de grondtekst bedoeld wordt. Het is wel zo dat hier gesproken wordt over een oordeel dat komt over hen die God niet kennen. En dat moet je onderscheiden van mensen die echt God niet kennen. Die alleen maar het getuigenis van de schepping hebben. Dan weten ze wel iets van God, namelijk dat hij schepper is. Die het getuigenis van het geweten hebben, maar die toch verder niet God kennen zoals hij in de Bijbel is geopenbaard. In zo'n geval denk je niet in de eerste plaats aan oordeel, en daar gaat het over in 2 Thessalonicenzen 1, maar denk je veel eer daaraan dat als zulke mensen God werkelijk zich voor God neerbuigen, voor dat weinige wat ze van God weten, namelijk hij is de schepper. En door het geweten weten ze ook dat ze zondig staan tegenover die schepper. Als mensen op grond daarvan zich voor God neerbuigen, dan denk ik niet in eerste plaats aan oordeel, maar dan denk ik aan Gods barmhartigheid. God oordeelt mensen niet naar wat ze niet kunnen weten. Dus in die zin zit het een beetje in tussen kennen en erkennen. Mensen die God helemaal niet kennen en toch zich voor hen verootmoedigen, daar denk ik eerder aan behoudenis dan aan eeuwig oordeel. Dus in die zin als toegeeflijkheid zeg ik, er zit een element in van God niet erkennen. Wel iets van God weten, maar zich voor die God niet willen neerbuigen. Terwijl dan de andere categorie nog veel verder gaat. Dat zijn de mensen die veel meer weten dan alleen maar iets van God te kennen. Namelijk, ze kennen het evangelie, maar ze wijzen het bewust van de hand. Ook hiervoor geldt, het is lastig die categorieën allemaal precies te onderscheiden. En ook daarvoor geldt dan gelukkig dat wij dat ook niet hoeven uit te maken. Dat we dat rustig aan de Heere God kunnen overlaten, want wij kunnen dat niet beoordelen. Hoe het in iemands hart er werkelijk uitziet. Een vraag over het getal van het beest, 666. Overheden moeten wegvallen, wegvrijbanen. Hij die tegenhoudt, ja, als u tenminste die uitleg wil volgen. En dan staat erachter D66, denkt aan euthanasie, abortusstandpunt, wetsvoorstel in verband met godslastering. Is er een link tussen D66 en 666? Nou, ik moet u zeggen, daar ben ik nou nog nooit opgekomen. Het antwoord luidt, waarom niet? Maar dan is die linker niet vanwege die naam. Dan is die linker evenzeer met bepaalde elementen in de VVD en bepaalde elementen in GroenLinks en bepaalde elementen in de PvdA en bepaalde elementen in de Socialistische Partij en zelfs bepaalde elementen in het CDA. Dus laten we nou niet simplistisch op die naam afgaan. D66 betekent niets anders dan dat die partij in 1966 is opgericht. Het zou ook een beetje te veel eer zijn. Een heel klein partijtje in een heel klein landje, terwijl het getal 666 van betekenis is voor de hele wereld. Dus het is ook een beetje te veel eer om ze daar nou per se in te betrekken. D66 is niet slechter dan heel veel elementen in die andere seculiere partijen die ik u opgenoemd heb. Laten we het niet erger maken dan het is. De huidige praktijk van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van het woord, valt hiermee een stukje van de weerhouding weg? Ja, dat is een soort gelijke vraag. Een vraag eigenlijk van een zoeken naar dingen in onze samenleving waarin wij het werk van de antichrist zouden kunnen zien. Maar ook hier moeten we heel genuanceerd oordelen, want laten we goed vaststellen dat vanwege de vrijheid van meningsuiting ik hier vanavond het woord mag verkondigen zonder dat ik ook maar één seconde bang hoef te zijn dat die politie hier een inval komt doen. Om mij te arresteren en u trouwens als luisteraars ook. Dat is omdat wij in dit land vrijheid van meningsuiting hebben. Als je daar dus iets negatiefs van wil zeggen, pas dan op dat het niet op onze eigen hoofden neerdaalt. Want als mensen dat zouden gaan terugschroeven en zouden gaan inperken, reken er dan maar op dat wij tot de eerste slachtoffers zullen behoren. En dat dat dan zal betekenen dat wij niet langer zo vrijelijk het evangelie in dit land mogen verkondigen als dat tot dusver is geweest. Maar er zit aan alle vrijheden een andere kant. Paulus zegt, gebruik de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees in de Galatenbrief. Vrijheid kan door de werking van het vlees misbruikt worden. Vrijheid van meningsuiting betekent dat mensen dus ook alles kunnen zeggen wat ze aan dwaasheden en goddeloosheden in hun hart voelen opkomen. Onze vrijheid van openlijke beleving van onze godsdienst gaat dus onvermijdelijk gepaard met vrijheid van veel goddeloosheden in dit land. Als dat laatste wordt ingeperkt, zal onze godsdienstvrijheid ook worden ingeperkt. Dus het is een vrijheid waar we dankbaar voor kunnen zijn, maar waarvoor ook een prijs betalen. En dat is voor heel veel van dat soort vrijheden. Dus laten we er dankbaar voor zijn en niet meteen iets negatiefs in zien, want dat zou in eerste plaats, zouden we daar zelf het slachtoffer van worden. Maar vrijheid van meningsuiting, dat hebben we inderdaad gezien, betekent ook dat je bijna alles over Jezus en over God en over de Bijbel kan zeggen, wat er mensen aan boosaardigs en satanisch daarover zouden kunnen zeggen. De moslims zijn daar momenteel slachtoffer van. Christenen zijn dat vele malen geweest. Joden zijn dat geweest. Ja, daarin komt niet iets van de antichrist openbaar, maar het algemeen iets van de boosaardigheid van het menselijk hart. En dat is nog niet allemaal per se de antichrist. Dat is er door alle eeuwen heen geweest, dat de boosaardigheid van dat menselijk hart tot zulke godslasterlijke uitspraken kwam. Loopt iemand die belijdt dat Jezus de Zoon van God is, maar de uitdrukking Jezus is God vermijdt, omdat die uitdrukking niet in de Bijbel voorkomt, al het risico dat hij de Zoon loochent? Ja, dat is een mooie vraag. Als iemand zegt, ik wil die uitdrukking niet gebruiken, Jezus is God, want die komt niet in de Bijbel voor, dan neem ik hem in de tang. Wij geloven allemaal een heleboel dingen die niet in de Bijbel voorkomen, waar we toch in geloven. Het zijn Bijbelse waarheden. Het woord drie-eenheid komt niet in de Bijbel voor. Ik hoop dat u daar toch in gelooft. Het woord plaatsvervanging komt niet in de Bijbel voor. Ik geloof dat u toch in de waarheid van de plaatsvervanging gelooft. Christus die plaatsvervangend voor ons geleden heeft. Het woord inspiratie komt niet in de Bijbel voor. Wel nu in de NBV heb ik gezien, 2 Timotheüs 3 vers 16. Maar ik hoop dat u daar wel in gelooft. Het gaat niet om of de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Het gaat om of de zaak als zodanig in de Bijbel voorkomt. Dat Jezus God is, daar worden zo 6-7 teksten voor aangehaald in het Nieuwe Testament. Het woord was bij God en het woord was God. Dat is hetzelfde als in Johannes 1 vers 14 het woord dat vlees geworden is. Niemand twijfelt eraan dat de Heer Jezus bedoeld is. Zelfs dominee Karel ter Linde gisteren twijfelde er niet aan dat Jezus bedoeld was. En hij las het voor, ik weet niet of hij het zelf gelooft, het woord was God. In Romeinen 9 vers 7 wordt van Christus gezegd dat hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. In Titus 2 wordt gezegd dat de Heer Jezus is de gelukzalige God en heiland. In 1 Johannes 5 vers 20 wordt gezegd, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus als u iemand tegenkomt die zegt, die uitdrukking komt niet in de Bijbel voor, dan zegt u tegen hem, hoeveel bewijzen wil je hebben? Behalve als een Jehovens getuige is, want die hebben hun eigen vertaling en daarin hebben ze al die teksten weggepoetst. Dat is het probleem, daarom kun je niet met die mensen praten, want die hebben hun eigen vertaling waarin ze al die goddelijke waarheden hebben weggeveegd. Maar het is dus niet waar dat het niet in de Bijbel voorkomt. Mooi, ja, er zijn er nog wel meer. Dankjewel, Michiel. In Johannes 20 zegt ook Thomas, mijn Heer en mijn God. Er zijn er nog wel meer voorbeelden van te geven, maar dat is nog een mooie aanvulling. De laatste vraag. U vertelde dat die tegenhoudt dat de gemeente van God is. Maar bijna iedere kerk noemt zich Gods gemeente. Hoe moet ik dat nu zien? Ja, maar er is een groot verschil tussen wat de Bijbel gemeente van God noemt en een bepaald kerkgenootschap of een kerkelijke richting die zich siert met die term gemeente. In de Bijbel betekent gemeente of, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, de vergadering van alle ware christgelovigen, dus het geheel van alle gelovigen op aarde. Dat is de wereldwijde gemeente van God. Die loopt dwars door alle kerken en kringen heen. Overal waar ware kinderen van God zijn, daar vormen ze samen de ene ware gemeente van God. Dat is de gemeente waar we het over hadden, die zal worden opgenomen. Als de gemeente wordt opgenomen, is dat dus niet een bepaalde denominatie, verre van dat. Het is het geheel van alle ware gelovigen. En misschien dat er wel in elke denominatie ook schijngelovigen zijn. En die blijven achter. Dus de gemeente van God, dat is de eerste betekenis. Dat is de wereldwijde kerk. Met een hoofdletter. In de tweede plaats gebruikt de Bijbel het woord gemeente in de plaatselijke zin. Dat is een plaatselijke gemeente. Je hebt één hervormde kerk. Oh nee, had je. Sorry, is voorbij. Je had één hervormde kerk en je hebt vele plaatselijke hervormde gemeenten. Zoals Paulus ook spreekt over de gemeenten in Galatië. In de gemeente van de Thessalonikers. Galatië is een streek met vele gemeenten. In Thessalonica was een gemeente van de Thessalonicenzen. Dus die wereldwijde kerk vind je terug in een bepaalde gemeente in een bepaalde plaats. Maar strikt genomen zou je moeten zeggen, de gemeente in Nieuwegein, dat is het geheel van alle ware gelovigen in Nieuwegein. En ook die zijn weer verdeeld over vele verschillende kerken en gemeenten. Ten derde spreekt de schrift ook heel duidelijk over een bepaalde concrete gemeenschap van gelovigen die in een bepaalde plek bij elkaar komt over gemeente. En in die zin kun je zeggen, hier komt zondags een gemeente bij elkaar. Zo kan ik zeggen dat ik behoor tot een gemeente die op een bepaalde plaats in Utrecht bij elkaar komt. Dan is gemeente dus het meest concrete, namelijk een gezelschap van christenen dat elkaar gevonden heeft en samenkomt. Zo kan Paulus in Colosse bijvoorbeeld spreken over de gemeente bij die en die aan huis, onderscheiden weer van andere gemeenschappen van gelovigen in zo'n plaats. Maar als het gaat over de wegneming van de gemeente, dan gaat het over het geheel van alle ware gelovigen. Of ze nou klein of groot gedoopt zijn, of ze nou de vrouw in het ambt hebben, ja of te nee, dat maakt allemaal geen verschil. Het enige criterium is of zij de Heer Jezus waarachtig toebehoren. Want dat maakt je tot een lid van de gemeente van God. En wat allerlei kerken en kringen daar nog aan voorwaarden aan mogen, verder aan mogen verbinden, dat is hun zaak. Maar in de schrift is het enige waar het om gaat, is of je een kind van God bent en de Heer Jezus je heiland en Heer mag noemen. Nou, ik hoop dat dat ook duidelijk mag zijn.